Naar Jacobus hoofdstuk 4 gaan wij inmiddels. Waar wij de vorige keer hebben stilgestaan bij hoofdstuk 3. De uiteenzetting over de functie van de tong, heet het. Dat wil zeggen van het menselijk spreken, waarvan de belangrijkste gedachte is dat een mens niet zozeer anderen leidt door tot hen te spreken, maar in de eerste plaats dat de mens zichzelf leidt door de dingen die hij zelf zegt. De mens wordt geleid door zijn eigen tong. Daar staat men niet dikwijls bij stil. Maar het is een bekend verschijnsel, gebruikt ook vooral in de psychiatrie. Als mensen wat zeggen, worden die woorden hun eigendom. Denken staat nog vrij, maar op het moment dat men de gedachten uitspreekt, heeft men ze als het ware vastgelegd, ook voor zichzelf. En feitelijk is zo, mensen geloven in wat ze zelf zeggen. Zo gaat dat. Zo functioneert dat. Het is een eigenaardig verschijnsel. Want het werkt eventueel de verkeerde kant op. Daar gaat met name Jacobus hoofdstuk 3 over. Mensen gelooft zijn eigen leugens. Maar ook andersom werkt het. Hè? Dus in de gedachten van mensen een chaos zijn, zodanig dat hij er niet meer uitkomt, wordt hij naar een psychiater gestuurd. Dan moet hij op de bank gaan liggen, naar het schijnt, of de divan. Bestaan die dingen eigenlijk nog, divans? Heet het nou weer een sofa? En daarvoor was het een canapé. Maar toen maar weer. Je weet wel van de canapeuzes, maar goed, wat het maar was allemaal. En daar wordt hij gedwongen om zijn gedachten onder woorden te brengen via ondervraging. En dat gaat dan moeizaam. Maar het punt is, als die gedachten eenmaal onder woorden gebracht zijn, dan zijn ze niet meer zo chaotisch. Dan zit er een soort lijn in en dat soort dingen. Maar komt het vast te liggen, komt er orde in. En dat wordt dan geacht rust te geven en zo. En het zal tot op zekere hoogte best wel functioneren. Maar dat is de Bijbelse gedachte ervan. En daarom worden wij gewaarschuwd voorzichtig te zijn met wat wij zeggen. Aan de ene kant naar elkaar, maar het punt is, wat je ook naar elkaar zegt, je zegt het in de eerste plaats voor jezelf en tegen jezelf. Vandaar dat ik bezwaar heb om antwoord te geven op vragen waarop ik nog geen antwoord weet. Daar moet ik nog over nadenken en ik vind het nog vaak ook niet nodig om over bepaalde dingen na te denken. Ik weet nog niet hoe dat afloopt. Ik ken de problematiek niet. Waarom zou je er een mening over moeten hebben? Maar u weet dat bij de tegenwoordige tijd van snelle zogenaamde vooruitgang moeten wij overal een mening over hebben. Worden gedwongen uitspraken te doen en ons daar dan ook nog aan te houden. Het verhindert ons ook om alsnog tot een gewogen oordeel te komen. En bovendien moet ik u zeggen dat in veel gevallen het nergens voor nodig is dat wij ergens een mening over hebben. Dat doet er niet toe. Soms de zaak niet. Dus waarom zouden we? Maar goed, wij worden gedwongen. Vandaar dat wij overspoeld worden met opiniebladen enzovoorts. Het gaat om de publieke meningsvorming. Dat wordt van bovenaf wordt aardig bestuurd, kan ik u zeggen. Want we hebben weliswaar vrijheid van meningsuiting, dat weet u. Wat gelogen is, want het is helemaal niet waar. Maar officieel vrijheid van meningsuiting. Maar de vraag is maar of wij ook vrijheid hebben van meningsvorming. En als je dat niet hebt, betekent het andere ook niks, hè. De vrijheid van meningsvorming hebben wij net zo min. En dat heet dan een vrij land. Ik ga dat niet uitleggen, want dat is het punt niet. Maar het gaat erom hoe belangrijk het is dat wij onze tong in toom houden. Het is wel aardig dat onder onze tong zit een toom, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, de tongriem. Maar vooruit maar weer. Kortom, daar hebben we het vorige keer over gehad, dus dat wou ik maar toch maar niet meer op terugkomen. Maar niettemin, het volgende hoofdstuk sluit daar naadloos bij aan. want dat gaat wel degelijk ook over de tong. Maar nu in verband met gebed. Met wat wij eventueel tot God zeggen. Want er staat: vanwaar krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Waar komt toch altijd die strijd vandaan, vraagt Jacobus. Vanwaar altijd dat geruzie? En hij zegt, nou ja, hij zegt het vragenderwijs, zo van... Jacobus zegt eigenlijk, ik ga er helemaal geen discussie over. Dan is toch duidelijk waar het over gaat. Ze komen toch voort uit de wellusten die in uw leden strijd voeren. Uw leden, dat is gewoon uw lichaam, hè. Dat weet u, die term komt vaker voor, ook bij Paulus. Die gebruikt hem ook, uw leden. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. Dat zijn niet de leden van het kerkgenootschap. Laat staan van de konijnenvolkvereniging. Het zijn je lichaamsdelen. En het heet dan uw leden, omdat het idee is dat men niet maar een lichaamsdeel ter beschikking stelt, maar alle. Dat wil zeggen het hele lichaam. En zo heet dat daar dan ook, hè? In Romeinen 6 bijvoorbeeld. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid in plaats van tot wapenen of gereedschappen der zonde of der ongerechtigheid. En hier komen die krijgen en vechten hij niet uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren. Kort gezegd, het komt voort uit gewoon de oude mens. Die nou eenmaal een zondaar is en die behept is met allerlei ondeugen. Die bij gelegenheid opgezond wordt. Althans, voor een deel in de Bijbel. En ik lach daar wat bij, want ja... Ik denk net als Jacobus, moet je dat uitleggen. Het lijkt mij wel duidelijk. Hoewel ik moet toegeven dat een groot deel van de mensheid werkelijk schijnt te denken en dat ook hard roept. Namelijk dat een mens van nature in wezen, in de kern, goed is. En waarom men dat zo hard roept, dat begrijpt u inmiddels ook na hoofdstuk 3 toch, hè? Niet omdat het waar is, maar men roept er zo wat op dat men het zelf zou geloven. Ik hoorde eens een keer een interview met een rabbi, een Joodse rabbi, orthodox. En de interviewer zei, maar rabbi, gelooft u dan dat de mens in wezen goed is? Toen barstte hij los. En hij zei, ja, natuurlijk, dat moeten wij wel. Want waarom zouden we anders onder een wet moeten leven? Als er niks goeds in is, dan zou er niks te ontwikkelen zijn. Want die wet is toch om die mensen te doen leven op Gode wel behagelijk aangename wijze. Of althans, om die zijn menselijke... om het goede in de mens te ontwikkelen. Dat is eigenlijk de algemeen brede filosofie van de koude grond, als je het mij vraagt, maar vooruit. Maar de rabbi had natuurlijk gelijk. Hij moet wel geloven in het goede van de mens. Want anders dan kan hij die hele Joodse wet dus wel afschaffen. En de Bijbel zegt, de mens is een zondaar. En als je het niet gelooft, hier heb je de wet. Probeer het maar uit. Dat is Bijbels. Waarna gezegd wordt, zie je, het werkt niet. En dus staat het, door de wet is kennis van zonde. In bijvoorbeeld de Romeinenbrief, maar in Galaten ook, met verschillende termen. Maar het staat er herhaaldelijk. Door de wet is niet leven, door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, niet maar van wat zonde is of zondig is en wat niet, maar daardoor is kennis van de zondige natuur van de mens. Vandaar zonde in het enkelvoud, hè? Niet kennis van zonden, maar kennis van zonde in de zin van dat de mens een zondige natuur heeft. Los daarvan staat er gewoon, zonder dat woord te gebruiken, er is in de mens niets goeds. Dus niemand die goed doet, niet tot één toe. Ze zijn alle afgeweken, samen onnut geworden. Hun kelen zijn mond, tong, hun kelen zijn geopend. Grafslangen, venijnen zonder de lippen en wat het maar was allemaal. Samengevat voor ons gemak in Romeinen hoofdstuk 3 enzovoort. En dus... Dus dient die wet tot niks. En dat zegt de Bijbel ook. Ja, tot kennis van zonde. En als je dat weet, weet je ook dat je er dus wel mee kunt ophouden. Er valt niks goeds in de mens te ontwikkelen. Dat is een harde boodschap. Maar ja, feiten zijn feiten. En helaas leven wij in een wereld waarin feiten juist verdonkeremaand moeten worden. Omdat het negatief zou uitwerken op onze hoop en toekomstverwachting en welbevinden en alles. Dus er moet omheen gekletst worden. Hè? Ik had een vriend, dus jaren terug. Toen was ik nog veel naïver dan dat ik nu ben. Ik had een vriend en collega trouwens, in de fabriek namelijk nog. En die werd ziek, die had last van zijn ingewanden, weet ik veel, bleef thuis. En dat duurde dan jaren. Af en toe ging ik wel eens op bezoek. En pas toen hij noodlottig was overleden, toen werd dus gezegd van ja, waarschijnlijk had hij toch een kankergezwel in zijn ingewanden. Waarschijnlijk toch. Ik had het nog nooit gehoord, nog nooit over gehoord, wist ik veel. Maar waarom vertellen ze dat niet gewoon? Die man had kanker, die had nog zoveel tijd te leven, zo ongeveer, kun je er rekening mee houden. Maar dat vertellen ze niet, want dat is slecht voor die toekomstverwachting van die man, enzovoort. Dat was een broeder in de Heer, dus ja, ik snap dat hele probleem niet. Maar toen maar weer, waarom, ja. Maar men zegt, nee, dat moet je de mensen niet zeggen, dat zeggen artsen ook, hè, moet je de mensen niet zeggen. Nog steeds. Ja, tegenwoordig is dat anders en dat komt omdat mensen hebben internet en... hoe heet dat? Die goochelen wat rond op dat net. Dus die weten zelf eerder wat ze mankeren als de dokter dat weet. En ik kwam laatst eens bij de dokter. En die zei gewoon meteen, meneer Kleinane, wat denkt u er zelf van? En heb niet het hart in je lijf om te zeggen, dokter, ik kom bij u om te vragen wat u ervan vindt. Trouwens, je moet jij zeggen, want ik weet niet veel, zo'n man heet Karel of zo. Met zo'n spijkerbroek aan. Dat doet er nou niet toe eigenlijk allemaal. Maar dus ze kunnen dat moeilijker geheim houden. Maar dit is een algemene filosofie. Je moet de mensen niet vertellen hoe het werkelijk zit. En op die wijze worden we ook vanuit Den Haag belazerd. En dat zeg ik niet omdat het gauw weer de tweede dinsdag. Derde? Nee, tweede. Hè? Oh, de derde. Ik ben altijd in de war, want de tweede dinsdag in september... Is de tweede dinsdag in september nou Prinsjesdag of niet? Ja, de derde. Oh, dan de tweede dinsdag in september is de najaarsmarkt in Bodegraven. En daarom kan ik het nooit uit elkaar houden. Die heb ik dus nu gemist, begrijp ik. De tweede dinsdag in september heb ik gemist.
Nee, dat komt nog.
Mensen, wat is het toch moeilijk? Heb je de najaarsmarkt in Bodegraven gemist? En zo druk heb ik het nou. En dat is nog in de vakantie, kan je nagaan. Maar toe maar weer. Wat hier verteld wordt, dus is gewoon. Ja, het wordt vragende wijze gesteld. Het staat niet ter discussie. Vandaar die bekende retorische vraag. Waar komen die krijgenvechterijen vandaan? Uit uw eigen wellusten. Die in uw leden, in uw lichaam, strijd voeren. Wij moeten trouwens de natuur mooi vinden, heb ik gehoord. Ik weet niet. Voor een zootje wat vanzelf ontstaan is toen er een rotje ontplofte in de mesthoop, zou ik niet weten waarom wij de natuur dan mooi moeten vinden. Maar toch, als nou Gods schepping was, dan zou het nog, is er nog wat voor te zeggen dat je hem mooi moet vinden. Maar ik vind het ook redelijk mooi, moet ik u zeggen. Ik ben een natuurliefhebber, echt. Maar het is alleen maar... dood en verderf, hè, in de natuur. Dat is alleen maar door. Nou ja, in het voorjaar gaat het nog wel. Maar daarna is het ook een en al ellende. De een vreet de ander op. Het is doden of gedood worden. Dat is de natuur. Onder de redeloze dieren. En dan heb je nog volgens de moderne biologie heb je nog dieren die niet redeloos zijn. Wij noemen het mensen. En dat is het enige verschil. Wij kunnen denken, heeft men mij verteld. Hè? En dat betekent dat we nog veel beter plannen kunnen maken en intriges kunnen bedenken om te doden. En we moeten wel, anders worden we gedood. En dat is ongeveer de inhoud van het menselijk bedrijf. Prachtige uitdrukking vind ik dat altijd. Die is van Luiken, hè, van Jan Luiken. Menselijk bedrijf. Prachtig. Dat is ongeveer de bezigheid van de mens. En als je daar niet aan meedoet, dan ga je er dus aan. Hè? Ja. Ik zou daar voorbeelden van kunnen geven, maar die zijn te actueel. Dus die zal ik dan maar niet aanhalen. Maar zo gaat het in die oude schepping wel. Er zijn idealisten die zeggen, nee, je moet de wapens afzweren, je moet pacifistisch zijn, je moet vrede, lief zijn voor elkaar, dan komt het allemaal goed. Mijn antwoord is, dat is een mooie gedachte, maar daarmee ga je naar de bliksem. Want daarmee kun je niet stand houden in de wereld. Je kunt het respecteren, je kunt het mooi vinden enzovoort, maar het gaat niet werken. Heel simpele zaak. Dus je moet daar wel aan meedoen. Maar het probleem is dat wij als kinderen gods geacht worden een andere mogelijkheid hebben. Laat ik aansluiten bij wat ik net zei. De mens wordt geacht dan een redelijk en denkend zoogdier te zijn. Ik denk ineens aan zoogdier. Dat valt ook wel mee. Maar goed. Maar er wordt geacht te denken. Maar de Bijbel zegt dat gelovigen wedergeboren zijn en nieuw leven hebben ontvangen. Niet dat het oude er niet meer is. Maar er is iets anders op zijn minst bijgekomen. En dat is een understatement, want de Bijbel zegt, er is iets anders gekomen wat in dat leven de macht overneemt en kan overnemen omdat het sterker is. En dat heet dan het leven van Christus in ons. En voor de charismatischen onder u heet het de Heilige Geest. We hebben nog meer varianten. Dat is ongeveer wat het is. En dat tilt ons boven die wereldse dingen uit. In ons leven als zodanig. En daarvan moet ik zeggen, ons leven, dat is niet zozeer wat wij van dag tot dag en van moment tot moment doen. De stappen die wij zetten, dan wel de handelingen die wij verrichten. Maar ons leven is in de eerste plaats ons denken. Of zoals iemand tegen me zei, jaren terug, ik ben er nog dankbaar voor. Hij zei, leven is beleven. Namelijk, wat je beleeft. Dus wat anders dan wat je doet. Daar is natuurlijk, dat is niet van elkaar los te maken. Maar de essentie van ons leven is niet wat we doen, maar waarom we doen. Welke intentie daarbij zit, welke gevoelens daaraan vastzitten. Wat de motieven zijn eventueel. Niet dat je daar nou al te veel over moet nadenken, want dan kom je toch niet uit met zo'n ingewikkelde samenstelling of structuur van de mens in het algemeen en van een gelovige in het bijzonder. Maar niet alleen, zo zit het wel. En onze beleving verandert doordat wij anders denken, andere mogelijkheden hebben, ons los kunnen maken van dat menselijk bedrijf, ons in ons denken los kunnen maken van die wellusten die in onze leden strijd voeren. Ik weet dat al die dingen die ik nu zeg ter discussie gesteld worden en liefst nog belachelijk gemaakt worden ook. Maar ja, daar verandert niks mee natuurlijk. Het is wat de Bijbel ons leert. Die zegt dat in onze levens onze eigen natuurlijke identiteit, omdat ego, kleiner zou worden. En dat in plaats daarvan dat leven van Christus in ons geleefd zou worden, dan wel openbaar zou worden. Een uitdrukking die ook wel misbruikt wordt trouwens. Maar zoiets is het dan toch wel. En dat is waar de apostel het hier over heeft. Dit is een moeilijk thema. Feitelijk, maar ja, daar heb ik gisteren over gesproken, tamelijk uitgebreid. Het is een moeilijk thema, omdat de algemene gedachte al gauw is dat wat God ons geeft aan zegeningen tot doel heeft ons leven hier op aarde wat aangenamer te maken. In het uiterste geval wordt het zelfs wat God ons geeft, heeft tot doel om ons te genezen van welke ziekte dan ook. Dus ook heel populair in onze dagen. En ik gebruik hem nu gewoon omdat het een aardige karikatuur is van wat ik eigenlijk wilde zeggen. Want ja, het is toch een opvatting die zich al wat de Heer ons geeft, heeft tot doel om ons betere mensen te maken. Om ons te ontwikkelen. Om een carrière te maken in deze wereld. En om die oude mens, die natuurlijke mens, dan toch wat op te fokken. En eventueel het goede wat erin zit te ontwikkelen. Zo wordt het niet altijd gezegd, natuurlijk. Maar die gedachte is er eigenlijk wel. Hè. De populaire evangelie. Nee, dit is niet evangelisch, dat is flauwekul. Ik moet zeggen, de populaire charismatische variant. Hoewel je ook bedenkingen kunt hebben tegen dat woord. Maar de moderne charismatische variant is dit. God is creatief, want hij is immers de creator. Dat betekent dat God een kunstenaar is of zoiets. Creatief. En dus appelt hij wat aan. Of bent u te jong om die uitdrukking te kennen? Ze vroeg aan Karel Appel, de beroemde schilder. Ik durf bijna niet te zeggen beroemde schilder. Kladderaar. Vroegen ze. Nee, hij is wereldberoemd. Zijn kladderwerk kost goud geld. Ze vroegen, hoe doet u dat nou, meneer Appel? Of Kareltje vroegen ze misschien, dat weet ik niet precies. Maar hoe doet u, ik vind net iemand die Karel heet, ja, inderdaad, Kareltje. Hoe doe je dat nou, Kareltje? Met dank aan Godfried Bouwmans. Hoe doe je dat nou, Kareltje? En toen zei hij, ach, ik rotzooi maar wat dan. Officieel. En dat is de uitdrukking geworden, ik appel maar wat aan. En het werkwoord heet aanappelen. En als het goed is, staat het in uw woordenboek. Dacht ik wel, ja. Aanappelen. Ik appel maar wat aan. Dat is creatief werk. En u weet het dus allemaal ontstaan in de dagen. Dat je gewoon een laken uitspreidt, dus doek dan. En dan gooi je een paar potten verf op en dan loop je er doorheen. Of als je er zelf te beroerd voor bent, dan huur je een aap. En dan laat je die er doorheen lopen. Het is allemaal historisch wat ik nu zeg. Dat is moderne kunst. Wat stelt het voor? Dat mag u zelf weten. Dat betekent niks. En dat betekent ook, ik zie er ook niks in. Maar jullie misschien. Maar het doet er ook niet toe. Als je er geld voor geeft, is het prima. En dan, zo is dat ook gegaan enzovoort. Ik heb ook iemand gekend, die heeft dan zo'n lineaaltje, die zet wat strepen zo en kleurt er dan links en rechts wat vakjes in. En dan krijg je een soort, iets groter natuurlijk. Dat gaat per strekkende meter, net als vloerbedekking. En dan kost het 20 miljoen, geloof ik, of zo. En dan is dat een cadeautje aan het Nederlands volk. Toch? Geef mij maar een echte boogie-boogie. Maar toen maar weer. Hè. God is creatief, want daar hadden we het over. Dat heb ik even uitgelegd wat men daar dan in de praktijk onder verstaat. God is een creator, hij maakt wat, enzovoort. En aangezien wij naar zijn beeld geschapen zijn. Maar goed, aangezien wij navelschots zullen zijn... want dan kan ik die uitdrukking omzeilen, weet u wel. Aangezien wij navelschots en navels van Christus zouden zijn... zouden wij dus ook vooral creatief bezig zijn. Zodat we nu hebben christelijke schilderkunst, christelijke dans... christelijk ballet is dat dus, hè. Christelijk vlaggen zwaaien, dat is tijd populair geweest. Wat heb je nog meer tegenwoordig? Ja, christelijk drama, christelijke disjockey, christelijke... wat het maar is, dat zijn andere termen voor, maar die... Kan ik allemaal niet onthouden. En dat is dan de werking van de geest in de gelovigen. Ik moet u zeggen, het is niks anders dan de wellusten die in uw leden strijd voeren. En dat nog op zeer laag niveau dan ook nog. En in de wereld geldt nog eenmaal het verhaal van de kleren van de keizer. Dat ken u toch, dat verhaal. Het is nuttig om enige sprookjes te kennen. Dat wil zeggen, we belazeren elkaar. We trekken er ernstige gezichten bij. Toch? Nou ja, dan zie je wat van hooggeplaatste personen... met heel ernstige gezichten naar volstrekte onzin kijken... in het een of ander museum, met knikken enzovoort. Denken de kleren van de keizer, ze doen allemaal mee. Het gaat goed met Nederland. De knikken hangen, ja, gaat heel goed... Oh ja, we krijgen straks de euro. Ik vertel dit in 2015. Terugkijkend, retrospectief. We krijgen binnenkort de euro. Dat is zo goed voor de mensen. Dan hebben we nooit meer oorlog. En zo wordt het goed voor onze economie. En ze vertellen hier niet bij dat in werkelijkheid men dus een plan had. En ook uitgevoerd heeft. Om onze nationale munt met meer dan 50% te devalueren. Want dat is wat ze gedaan hebben. Dat is het enige wat er echt gebeurd is. Enzovoort. Want devaluatie is de enige compensatie voor die onzin over dat geld vanzelf groeit en rente voorbrengt. Dat kun je wel denken, maar in werkelijkheid wordt tegelijkertijd 100% wordt 103% rente. Vroeger was het 13, maar noem het, doet er niet toe. Maar tegelijkertijd 3% meer, dat betekent dat de munt dus 3% ongeveer gekelderd is. Dat is wat het is. En heel langzaamaan loopt dat uit de hand. En de enige manier om de nationale economie te redden is dan de munt devalueren, sinds mensenheugen is gepraktiseerd in Europa. Vandaar dat je in sommige landen ineens had dat als je een bedrag moest betalen, dan was het al meteen met 3 nullen erachter, hè? Wat kost dat? Zoveel duizend lire. Wat? Een ijsje van 3, van 5 of van 10? 3000, 5000 of 10.000 zal je bedoelen. En soms kwamen er nog 3 nullen achter, maar toen was het echt uit de hand gelopen in Duitsland. Maar ja, dat was lang al terug. Maar laat maar zeggen, het is de enige manier waarop je dat doet. In Zuid-Europese landen zijn er beroemd om, hè? Die munt die kelder en kelder. Niemand heeft er zich wat van aan. Dat gaat er mee. Want je moet nou helemaal het idee in stand houden dat het cijfer steeds hoger wordt en dat het dus winst gemaakt wordt. Want zo staat het dan in de boekhouding. Hè? Hebben jullie dat nog? Enige, dus heel eenvoudig. Dus de evaluatie, het was bij ons al zo ver uit de hand gelopen... in de West-Europese, Noordwest-Europese landen. Het is zo ver uit de hand gelopen. Maar je kan er moeilijk niet het volk wijs maken. Het gaat heel goed met ons. Maar we moeten wel de munt... de waarde van de munt minstens halveren. Dat kan niet. Dus toen hebben ze een plan bedacht. Toen hebben ze gedacht, we gaan een andere munt invoeren... met een omrekenkoers van zoveel. En wij moesten 2,20 gulden betalen. 2,21 gulden, geloof ik, voor een euro, toch? Een euro die nog niet eens 1,20 gulden waard was. Dat is zo. En terugkijken, kan je er gewoon uitrekenen, kan je dat zien, kan je gewoon natrekenen. Makkelijk genoeg, maar wij kijken niet achterom, want wij moeten vooral progressief zijn of vooruitkijken en ons niet realiseren dat we constant belazerd worden. Heb je dat nog? Waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat is de situatie in de wereld, het mag niet gezegd worden. En dit is een voortdurende strijd, dat is in wezen wat de strijd in de wereld bepaalt. Ook in het parlement in Den Haag, ja. Ik wou zeggen Brussel, maar dat is maar onzin. Dat is een kleuterklasje. Die maken wel de dienst uit, maar dat is een kleuterklasje. Dat is nog erger dus, hè. Maar goed. Maar dat is waar het over gaat. En vandaar dat die discussies altijd zo moeilijk liggen. Met iemand zegt wat. Maar ja, dat mag je niet zeggen, want het is de waarheid. Dus ja, dan... Of het komt in de buurt van de waarheid of zoiets. Men is daar allergisch voor. Men wil dat niet weten. Men heeft idealen, maar die idealen zijn wanen. Of zoals iemand ooit een keer zei, de hele wereld is een gekkenhuis. En als je die kunt aanpassen, zetten ze in een richting. Ja. Maar goed, zoiets. Maar zo is het wel. En het idee is gewoon, men wil dat niet weten. En wat men vooral niet wil weten, is dat in de mens geen goed woont. Je kunt niet te goede trouw zijn, dus. En vooral niet kun je permitteren om naïef te zijn. Zo zit het nou eenmaal. En dus is het krijg. Begrijp je me goed? En krijg en vechterijen is niet alleen met wapens. Maar oorlog met wapens is niet anders dan de wat harde uitwerking van de strijd die natuurlijk in de eerste plaats verbaal gevoerd wordt. Er wordt eerst gesproken over en weer. Nee, niet omdat men van goede wil is, maar omdat men aan het bekvechten is, heet dat. En als dat uit de hand loopt, u kent het verschijnsel misschien wel, als dat uit de hand loopt, vallen er klappen. Dan wordt het matten, enzovoort. Dat is wat dan gebeurt. En dan komt de oorlog. De oorlogen worden altijd ingeleid met praatjes. Sowieso. Soms met het doel om tot de handgemeen te geraken. En soms ook niet, maar dan wordt het ook een handgemeen. Nou, dat is waar het over gaat. En dat gebeurt op grote schaal in de wereld, gebeurt op kleine schaal in onze eigen levens. En ook onder de gelovigen gebeuren die dingen. He? Nou goed. Waar komt het vandaan? Uit dat oude leven. Uit die natuurlijke mens. En dan geeft Jacobus commentaar. Ik geef meteen toe dat zijn wijze van formuleren de mijne niet zou zijn. Maar dat is niet bedoeld als kritiek, dus bedoeld als excuus. Hij drukt zich nou eenmaal zo uit. Je moet wat moeite doen om de woorden te volgen. Maar hij zegt, gij begeert... Maar ja, wat zei de wet ook alweer? Gij zult niet begeren. In het algemeen. En daarna toegelicht met... Gij zult niet begeren hetgeen uw naasten is. Maar het wordt in het Nieuwe Testament geciteerd als... Gij zult niet begeren. Want daar komt het een en ander uit voort, hè? Uit die begeerte. Ja. Gij begeert... Men wil wat hebben. Maar men heeft niet. Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert... Naar dingen hebben de vertalers ingevuld, want die vinden ook dat Jacobus zich wel erg kort uitdrukt. En dat is ook zo natuurlijk, dus vooruit maar. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, dat is ook gewoonlijk om iets te verkrijgen. Het is niet voor niks dat het woord nijd... van oorsprong, ook in het Grieks trouwens, de betekenis heeft van jaloezie, afgunst, nijd. Maar dat het in de praktijk de betekenis gekregen heeft van iets als boosheid. Een nogal heftige boosheid. Want daar draait het op uit namelijk. Niettemin, nijd is van nature, of van oorsprong, het woord voor jaloezie. U hoort toch ook wel dat jaloezie een andere taal is? Nijd is het woord. Eventueel het tegenovergestelde van gunst. Afgunst. Men gunt een ander iets niet. En dan gaat het over. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet. Gij benijdt en ijvert. Gij hebt niet omdat gij niet bidt. En ik lees eerst maar even verder. Dat is makkelijker toe te lichten. Gij bidt en gij ontvangt niet. En daar blokkeren wij gewoonlijk, want we zeggen, ja, wat zegt hij nou? Omdat gij niet bidt. En de volgende woorden zijn, gij bidt. Dus bidden ze nou wel of bidden ze nou niet? En daarna kun je nog, als je helemaal oppervlakkig redeneert, zeggen, wat wij hier leren is dat we moeten bidden. Hè? Liefst 3 keer per dag, nou 4 keer per dag dan. 5 keer. Bij het opstaan en de stille tijd, 3 maal daags voor de maaltijd. Misschien wel ook 3 maal daags na de maaltijd. Verplicht 3 maal per dag eten dus, want anders kom je gebeden tekort. En dan nog 1 bij het naar bed gaan of zo. Dat is toch christelijk? Hm? Ja. Wellicht. Ja, er is niks tegen in te brengen, denk ik wel eens. Maar de vraag is, waar staat dat nou helemaal in de Bijbel, hè? En ook als het er niet staat, wil het nog niet zeggen dat het verkeerd zou zijn, dan dus. Maar dit soort dingen vind je dus eigenlijk niet. Maar Jacobus zegt, gij bidt niet. En daarna zegt hij, gij bidt en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Waarna je dus zou moeten concluderen dat kwalijk bidden door Jacobus niet als bidden beschouwd wordt. Maar ik moet u wat anders zeggen. En daarvoor lees ik eerst de volgende verse. Eerst vers 3 nog. Gij bidt en ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt tot vijand van God gesteld. Of die stelt zich tot vijand van God. Jacobus redeneert in ieder geval hier zwart-wit. Zoals Paulus dat in vele gevallen ook doet. Niet altijd. En zoals Johannes, u weet wel, die apostel der liefde, zoals Johannes dat nog veel sterker doet. Heel zwart-wit. Niet dat het leven zwart-wit is, maar het is wel zo dat in die zwart-wit verhoudingen de principes dan toch in elk geval duidelijk naar voren gebracht worden. Dat verder het leven bestaat uit grijstinten, dat wil zeggen alles wat er tussenin ligt. Ware grijstinten, vraagt mijn computer dan. Hè? Ware grijstinten? Of moet het in zwart-wit? Maar dat in de praktijk het leven bestaat uit grijstinten, uit compromissen, ja, dat is zo. Maar men zou nooit het zwart-wit uit het oog moeten verliezen. Waar bevindt men zich? Zit men aan de kant van het zwart of zit men aan de kant van het wit? En dat is wat hij ons voorhoudt, gewoon links en rechts. Het punt is namelijk dat, en ik vertel dat helemaal in het algemeen, ik voel me nou ook niet geroepen om daar specifiek op in te gaan, maar dat in het algemeen het woord bidden een heel brede betekenis heeft. Ik heb het niet over het Nederlands, want dat weet ik niet, maar ik heb het over die Griekse termen die gebruikt worden. Er zijn er meerdere trouwens, en sommige in varianten. Maar de woorden die gebruikt worden hebben in het algemeen de betekenis puur etymologisch. Dat wil zeggen van oorsprong, van woordafleiding. Ze hebben de betekenis van hardop spreken. Hardop spreken. Eigenaardig genoeg, want wij kennen ook het begrip stil gebed. Wat dan dus een contradictio zou zijn. In terminis. Ja, dat kan dus eigenlijk helemaal niet, maar wij kennen dat wel. Maar het woord mogen dan van huis uit betekenen hardop spreken. Het heeft in de praktijk een veel bredere toepassing. Namelijk in het bijzonder, niet altijd, maar in het bijzonder het spreken tot God. Dat wil zeggen tot een hogere macht. Dat kan ook zijn tot de koning of tot de hoge priester. Dan heet het bidden. Dus er zijn officiële grote termen voor gebruikt. Van oudsher. Maar het heeft daarvan afgeleid een nog veel bredere betekenis. Dat, die is gelegen in het feit dat als men bidt, dan zou dat zijn tot een hogere macht, om zo te zeggen. Maar het veronderstelt dat men zichzelf aan die hogere macht onderwerpt. Oké, ik zal het eenvoudiger zeggen. Als bidden is spreken tot God, dan kennen wij in de praktijk twee soorten gebed. Dit is alfa-cursus van mijn part. Ik bedoel niks tegen met die alfa-cursus. Dat is omdat het iets bestaans is. Maar bij mij zou spreken. Dit is bladzijde 1. Hè? Voor beginners is dit. Hè? Gebed. Je hebt twee soorten gebed. Je hebt namelijk het vragend en het gevend gebed. Het ene noemen wij bidden. En het andere noemen wij aanbidden. Voor alle duidelijkheid. Als het ene aanbidden is, is het andere dus afbidden. Afbidden. Ja, wel, is een term die gebruikt wordt. Misschien vandaag niet meer, maar gisteren nog wel. Eergisteren, echt wel. Hoewel het ook had kunnen zijn tegenovergestelde van aanbidden is uitbidden. En die ken ik niet, maar dat doet er nou niet toe, hè. Voorzetsels zijn snaakse dingen. Maar goed, dat is het. Twee soorten gebed, hè. Gevend en ontvangend. Ontvangend is het bekendste. Of vragen dus, hè. Dat wil zeggen, we vragen of God ons iets wil geven. En men zou dan ontvangen. Die term staat hier ook. Gij bidt en ontvangt niet. In vers 3. Het idee is dus dat men vragend bidt. Men vraagt of God iets wil geven, dan wel iets wil doen. Maar ja, God doet het niet en hij geeft niet en wij ontvangen dus niet. Dat is het vragend gebed. Dan hebben we ook het gevend gebed, waarmee we de Heer aanbidden en zeggen dat hij heel groot is. Ja, en het vervelende is, als ik dat kort zeg, dan klinkt het zo. Zo bot, weet u wel. Ik zeg altijd, ja, je kunt tegen God wel zeggen dat hij groot is, maar dat weet hij zelf ook wel. Het punt is natuurlijk dat wij erkennen zijn grootheid in de praktijk. Heb u dat gehad? Maar niet om de vaststelling van een objectief feit. Het gaat om de aanvaarding van de status quo. Dat wil zeggen, zoals de prediker het zegt, en zoals trouwens Jacobus het hiervoor al aangehaald heeft, God is in de hemel, dat is erg hoog, en wij zijn hier op aarde, dus je moet vooral je mond houden. En als je dan tegen God wat zegt, dan moet je wel heel voorzichtig wezen. En dat is waar Jacobus het over had in Jacobus 1 vanaf vers 19, en waar wij het ook uitgebreider over gehad hebben. Namelijk hetgeen aangehaald werd feitelijk uit Prediker hoofdstuk 5, want daar staat dat. Nou goed. Maar dat is aanbiddend gebed, wat in zichzelf weinig betekent, want woorden zijn woorden. Ik bedoel, zoals de man zei, woorden, woorden, woorden. Maar het gaat om de praktijk. Het gaat om de praktijk van het leven. Of we God als die hoge macht, de allerhoogste, erkennen. En ons daarmee aan hem onderwerpen. Zie? En hoe dan ook, zoals Bullinger het ooit beschreef. Niet dat ik een fan ben van dokter Bullinger, maar soms zegt hij de dingen wel aardig. Die zei gewoon, hoe dan ook, of het een vragend of een aanbiddend gebed is. In beide gevallen, beide gebeden, soorten van gebed, hebben de. Daarin is essentieel dat men degene tot wie men spreekt erkent als hoger. In het aanbiddend gebed is dat vanzelfsprekend. In het vragend gebed ook, want je vraagt niet iets aan iemand die je niet erkent als in staat zijnde om te geven wat je vraagt. Je vraagt hulp aan iemand waarvan je denkt dat die hulp kan geven. En je erkent daarmee dat je hulp nodig hebt. Dat is het. Met andere woorden, vanuit die situatie heeft het woord bidden in al zijn vormen in de Bijbel de bredere betekenis van onderwerping aan God. En dat is ook nog de wat filosofische term, want in de praktijk betekent het gewoon, het is de aanduiding voor onze dienst aan God. Want ja, als wij ons aan God onderwerpen, betekent het dat wij God zouden dienen. Ons aan hem ter beschikking zouden stellen. En bidden is dus het werkwoord ter aanduiding van het dienen van God. Vandaar dat je, vandaaruit is het ook niet moeilijk meer om bepaalde omstreden schriftplaatsen te begrijpen. Zoals daar zijn, ik wil dat de mannen het bidden in alle plaatsen onder opheffing der handen. En bovendien dat men dat nog zou doen zonder ophouden. Daar hoef je niet zo heel lang over na te denken om te begrijpen dat dat niet kan. Dat het volstrekt onmogelijk is. Tenzij dan dat onder bidden deze algemene betekenis schuil gaat. Dan gaat er niet onder schuil, maar wij zijn er een beetje blind voor geworden. Begrijp je wel? Want het hardop spreken tot God heeft wat we vertaald met bidden, heeft de betekenis van, wij erkennen God als onze Heer en wij dienen hem. En dat is wat het is en dat is gebed. Dat heet zo. Zie? En daarom zou het zonder ophouden gebeuren. Een opheffen van heilige handen. Wat dacht u wat dat zou betekenen? Dat we een beetje met de handen gaan staan zwaaien. Ja, het is waarschijnlijk een nuttig ritueel. Dat zou kunnen, maar ik ben altijd een beetje bang voor. Niet dat ik er wat tegen heb, maar ik ben er wel een beetje bang voor rituelen. Want voor je het weet heb je alleen het ritueel en daarachter zit niks. En dan ben je het dus kwijt. Dan werkt het precies tegenovergesteld. Maar u weet toch wat heilige handen zijn? Is dat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige betekenis van de term, heel de Bijbel door. Is dat heilig is, is buiten de Bijbel trouwens ook hoor. Is dat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. En heilige handen zijn gewijd aan de dienst van God. En opgeven heilige handen zijn die handen waarvan men zegt, neemt gij mijn beide handen. Zoals het lied zegt, hè? Ja, opdat de Heer die handen zou gebruiken, die werktuigen. Dat is het idee. Heer. En God vult de heilige handen. Bijvoorbeeld, want dat is het voorbeeld in de Bijbel, bijvoorbeeld van de zonen van Aaron. De priesters dus. Hij vult hen de handen. Zo wordt het beschreven. Hij geeft hen wat te doen. Nou ja, dat zit allemaal in de begrip bidden. En daarom is het ook het idee dat men bij het bidden de handen op heeft en zegt, Heer, hier zijn ze, gebruikt u mij. Maar ja, dat is een vragend gebed. Maar dat is niet vragen om dingen die men in zijn wellusten zou doorbrengen. Dat is niet vragen om, Heer, ik heb dringend een nieuwe fiets nodig. Of zoiets. Of, Heer, nou is mijn laptop gejat en nou heb ik. Maar ik was ergens anders, maar ik sprong onderweg over. Want ik kreeg laatst een mail van iemand die meedeelde dat zijn laptop was kapot. En nou kon hij geen, ik weet niet meer wat hij niet meer kon. Geen plaatjes draaien, maar dan staat mijn verstand ook stil. Maar voor christelijke discjockey spelen. Op het zendingsveld. Ja. Begrijpt die dingen nooit. Het gaat niet over wat ons in deze wereld schijnt te ontbreken, of we denken dat ons ontbreekt, of dat we tekortkomen, dat we dat aan de Heer vragen. Ik zeg niet dat je dat niet mag doen. Maar Jacobus zegt, nou ja, Als het niet werkt, ik zeg het wat ongelukkig natuurlijk. Als God niet geeft, dat sommigen denken dat het een mechaniek is, hè? Of het werkt of niet. Vandaar dat je, dat heb ik u wel eens verteld, dat je daar cursussen voor kunt volgen, voor efficiënt bidden. Dat heet echt zo. Efficiënt bidden. In de zin van, hoe vertel je God zo duidelijk mogelijk wat je nodig hebt, en hoe kun je God zo goed mogelijk ervan overtuigen dat het urgent is en dat het echt dringend noodzakelijk is, en dat het anders hem wat gaat kosten. Of zoiets. Of jou, nou goed, dat doet er niet. Zulke dingen, sorry. En Jacobus doet daar uitspraak over. Glas uit. En ze ontvangt niet. Gij bidt en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Namelijk om dingen die voortkomen uit de begeerte van gewoon de oude mens. Dan weet je hoe het zit. Vandaar dat inderdaad lang niet al onze gebeden verhoord worden. En aan de andere kant, dat is toch zo? Ja. En aan de andere kant, zijn gebeden. Nee, laat ik het anders zeggen. Er staat in de Bijbel: dat in al wat gij vragen zult, begeren zult in mijn naam, ik zal het u geven. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Bij elk gebed zeggen we erachteraan in de naam van Jezus. En dan is dat probleem weer opgelost. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? Dat kun je nou wel zeggen in de naam van Jezus. Ik bedoel, ik kan hier ook wel staan te vertellen van in de naam van zijn koninklijke hoogheid. Maar die heeft er echt niks van doen en die weet er niks van. En ook als ik erachter zou zeggen in de naam van onze hemelse vader of al zo. Heeft de Heer tot mij gesproken, daar hoeft u zich niks van aan te trekken, want dat kan ik ter plekke verzinnen. En sommigen doen dat dus ook. Ja. Ja, de roepen, ja, dat is het goede voorbeeld, ja. Waarvoor hartelijk dank. Die roepen dan erbij in nomen, wat is het ook alweer? Patris en. Goh, dat Latijn, dat is wat hoor. Spiritus Sanctum en zo. U weet wel, de heilige spiritus. Waarom moet dat in het Latijn? Maar in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dan weet je niet of het in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is. En meestal als ik het hoor, denk ik, nou, dat is niet in hun naam. Of zijn naam, wat u wil. Helemaal niet. Dat doet men namens het genootschap. Namens de vereniging. Of namens wat dan ook maar. Of gewoon namens zichzelf. Je kunt er wel bij roepen, maar dat helpt niet. Zodat als je dat allemaal naast elkaar legt en dingen vergelijkt met elkaar. Dat ik zeg niet dat ik dat nu gedaan heb. Ik zeg dat u dat moet doen. Zelf. Als je dat allemaal naast elkaar gelegd hebt, al die schriftplaatsen over het gebeuren. Ik kan het ook wel een keer doen, maar Dat neemt wel een paar dagen, hoor. Maar als je al die schriftplaatsen over gebed naast elkaar legt, kom je vanzelf tot die conclusie dat het woord bidden in de breedste betekenis gebruikt wordt voor de dienst aan God. Daar is het de aanduiding van. En dat het vervolgens zo is dat wij garantie krijgen dat als wij iets bidden dat in overeenstemming is met de wil van God, dan zal het verhoord worden. Want dat is wat betekent. Wat de uitdrukking in zijn naam, of in mijn naam, die van de Heer Jezus Christus, betekent. Dat is wat het is. En aan de andere kant hebben wij een heel ander verhaal. Dat is het verhaal van, mochten we nou in de problemen zitten, onze gedachten niet op orde kunnen krijgen, piekeren, weet je wel, dat soort dingen. Dan staat er gewoon in de Bijbel iets als: werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Let op hoe vaag dit is, maar ook hoe concreet dat is. Hè? Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. We krijgen helemaal geen garantie dat een eventuele specifieke vraag in het gebed, dat die gehonoreerd zou worden, wat voor wijze dan ook. maar men wordt opgeroepen om zijn gedachten en problemen onder woorden te brengen, uit te spreken tegenover de Heer, in het besef dat hij het weet en hij voor je zorgt. Eigenlijk is dat een rituele handeling gewoon. Want God weet het sowieso wel, hè? Dat weet u toch, hè? Ook zonder dat wij het hem vertellen. Waarom zouden wij het hem dan vertellen? Omdat het nuttig is voor ons. Nee, niet voor hem, nee. Absoluut niet. Hij heeft dat niet nodig. Zie? Maar dat heeft een functie. En in het algemeen... hebben we die uitdrukking... Hij wil me niet zo snel te binnen schieten, maar het is die uitdrukking uit Filippenzen, is het, meen ik. Ja. Laat uw begeerten, Filippenzen 4 vers 6, wees niet geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Let op dat het woord bidden van huis uit wel degelijk de betekenis heeft van hardop spreken. Dat wil zeggen, men zou die dingen onder woorden brengen, zelf. Filippenzen 4 vers 6. Ja. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is het dan. Dus we zijn on speaking terms. Hoe heet dat in het Nederlands? Is dat een term voor? We zijn on speaking terms met de Heer. Dat wil zeggen, we spreken met hem, tot hem. Met alle respect en zeker in alle nederigheid en onderdanigheid. En daaraan vastzit, wij spreken met hem tot de Heer. Maar in de eerste plaats, wij dienen de Heer. En vanuit die positie spreken we met onze meester, om zo te zeggen. En van daaruit zorgt hij voor ons. En dat was een wijde omhaal nu. Maar ja, ik ben er toch wat snel doorheen gegaan. Maar je zou deze dingen moeten begrijpen om de gedachtegang van Jacobus hier te volgen. In Jacobus hoofdstuk 4. Gij begeert en hebt niet. Want gij bidt niet. Nou ja, gij bidt dan wel. Maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk. Verkeerd dus. Omdat gij kwalijk bidt. Namelijk, gij bidt opdat gij hetgeen waarom gij bidt in uw wellusten doorbrengen zult. En daarmee ben je rond, want dan ben je weer in vers 1. Want uit die wellusten komen voort twist en krijgen en vechterijen. En als de Heer je geeft wat je vraagt, dan zal het alleen maar die krijgen en vechterijen doen toenemen. Dat staat er. In deze cirkel. Dat is een literaire vorm, hoor. Dat is een specifieke constructie. Vechterijen komen voort uit je wellusten. Maar als God je geeft wat je, waarom je vraagt, dan zul je dat in je wellusten doorbrengen. En dus gebruiken voor de strijd. Die voortkomt uit je eigen oude mens. Heb je die nog? En daarom komt, dan kun je bidden wat je wil, maar ja, het gaat toch niet werken. God heeft met dit soort dingen niets van doen. En degenen die zo bidden, worden trouwens beschouwd als overspelers en overspeleressen. Wat een woord zeg. Als overspelers en overspeleressen. Als oereerders. In, zoals meestal trouwens, de overdrachtelijke betekenis van de term. Wij noemen dat een overdrachtelijke betekenis. Maar de term betekent gewoon dat men ontrouw is. En hier in dit geval ontrouw uiteraard aan de Heer. Vandaar dat een ongelovig Israël wordt beschreven als hoer. Ja. Maar van ons wordt het eventueel ook gezegd. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Dat wil zeggen dat wat hiervoor heette uw wellusten, Dat heet nu gewoon de wereld. Als dat niet zo is, dan staat hier Wartaal. Dan zit er geen verband in. En als je vraagt wat hebben deze versen met elkaar te maken, dan is het dit. Die wil is het, dat is de wereld. Dat is de oude mens. Maar als je die wil dienen en daarvoor dus zelfs het lef hebt om God daarvoor te bidden, zegt Jacobus, nou ja, dan doe je het wel verkeerd. Jij bent verkeerd, maar je dient de verkeerde meester. Je bent ontrouw aan de meester en dus, naar oud-testamentische definitie, een overspeler. Hoereerder heet het daar. Overspelers en overspeleressen, weet je niet dat de vriendschap der wereld en vijandschap tegenover of tot God is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt gesteld tot vijand van God. Het is namelijk of het een of het ander. Mogen dan zwart-wit zijn, maar het zijn letterlijk de woorden van de Heer Jezus. Die zijn niemand kan twee heren dienen. En die had het over precies hetzelfde. En het is ook hetzelfde als in Romeinen hoofdstuk 6, dat ik al in ander verband even heb aangehaald. Het is of dienstknecht der zonde of dienstknecht der gerechtigheid. En dat zwart-witte, dat is omdat het gaat om het principe waaruit men leeft. Ik bedoel, je bent een slaaf of je bent het niet. Ik bedoel, daar hadden we het ook gisteren over, Ismaël en Isaac. Hè? Je bent een slaaf of je bent het niet. Het gaat niet om wat je doet, het gaat om je identiteit. Wie je bent. En ook al doet de slaaf en de vrije precies hetzelfde, zoals trouwens genoemd in Jacobus hoofdstuk 4, want de vrije, het kind, zolang het een kind is, verschilt de vrije in niets van een dienstknecht, van een slaaf. Niettemin is er fundamenteel juridisch verschil. Ik weet wel dat wij die dingen hebben afgeschaft. En daar heb ik ook niet de minste bezwaar tegen. Maar het gaat erom dat we deze begrippen zouden kennen. En of we zijn een dienstknecht van de God deze eeuw, van de duivel. Of we zijn een dienstknecht van Christus in slavernij sowieso dan eigenlijk dus, hè. Alleen dat dienstknecht van Jezus Christus wordt beschouwd als vrijgemaakt van de slavernij van zonde, dood en wet en wat het allemaal maar was. Maar hier wordt de term overspelers dus gebruikt voor degene die officieel door geloof en dus door wedergeboorte vervolgens vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid, de slavernij van zonde, dood en wet en daarmee van deze wereld in het algemeen, in de vrijheid geplaatst zijn van het nieuwe verbond en daarna zeggen, ja, maar ik ga toch weer terug die wereld in en ik hoop dat de Heer met mij meegaat. Bovendien heeft hij gezegd, ik zal u niet begeven en niet verlaten. Dus de Heer die zal gaat met mij en overal waar ik ben is de Heer. Enzovoort. En zo haalt men de Heer naar beneden. Men tutoieert hem trouwens ook inmiddels. Al jaren trouwens. Hij heeft de titels trouwens ook laten vallen. Het is gewoon Jezus geworden. Hè? Ja, zonder titels. Zijn hele wereld trouwens zo. Maar goed, het doet nou verder ook niet de zaken. Maar het gaat om het beginsel. En ik heb het gisteren verteld. Wij moeten dringend pauzeren natuurlijk. Maar ik heb het gisteren ook verteld. Dat zijn mijn frustraties. Die kan ik op u afreageren. Waarvoor vriendelijk dank. Dan krijg ik zo'n christelijk tijdschrift enzovoort. Dat in de introductie zegt. Ja, het gaat ons om de verbreiding van het evangelie. En dat soort dingen. Oké, dat kennen wij. Och, weet je waar het over gaat, op bladzijde omslaan. En dan bladzijde voor bladzijde gaat het over mensen in hun strijd in dit leven en waar ze allemaal moeilijkheden mee hebben en hoe ze lang gezocht hebben en hoe dan uiteindelijk de Heer het probleem heeft opgelost en hoe het nu een heel stuk beter gaat en al dat soort dingen meer van bladzijde. En elke volgende bladzijde gaat het weer over iemand anders. En allemaal over de moeizaamheid van het bestaan enzovoorts. En dat de Heer dat soort dingen dan oplost. Ik moet u zeggen, dat is geen evangelie. Het evangelie is niet dat de Heer in je leven wil komen om daar orde op zaken te stellen. Dat doet hij namelijk niet. Dat is niet waar. Het is wel religie. Want dat doet Allah ook, of Mohammed doet het, of Baal doet het, en Zeus doet het, en hoe heet die Dagon? Ja, voor de vissers onder ons, maar toch maar weer. Dat is een misverstand. Dat is niet wat de Bijbel leert. Dat de Heer in onze levens komt om daar orde op zaken te stellen. Wat de Bijbel leert, is dat de Heer ons trekt uit deze tegenwoordige. Niet dat hij bij ons erin komt, maar dat wij naar hem eruit gaan. En dat is het punt. En daaruit leven wij. Evangelisatie is niet vertellen hoe onze levens in elkaar zitten en hoe daar verandering in gekomen is. Evangelisatie is uiteenzetten wie Christus is. En vertellen dat hij degene is die je roept en zegt, kom tot mij. Dat zei je toch? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn? Hij zei toch niet, ik kom tot u die vermoeid en belast zijn. Om samen met u een stukje juk te dragen, een deel van de vracht over te nemen. Hij zei, laat dat juk maar liggen, leg er maar af en kom tot mij. En als je meent dat je toch wat moet dragen, dan heb je gelijk. Maar dan krijg je van mij een ander juk. En dat is zachter en lichter. Dat weet toch iedereen? Dat staat toch gewoon in de Bijbel zo? Kom er maar uit. En hij zei tot die discipelen, of die vissers daar in Galilea, u weet wel. Hij zei toch gewoon, nou, ik weet niet, dat zei hij niet, maar zoiets als laat je netten maar vallen. Leg hem maar uit je handen. In ieder geval zei hij, kom mee, volg mij. En algemeen wordt het uitgelegd. Als inderdaad, ze lieten het erbij, ze waren vissers, maar ze lieten hun boot liggen en dat was het dan. Totdat uiteindelijk, na jaren, Petrus zei, nou ja, nou is het afgelopen, we hebben nou niks. Kom, weet je wat, ik ga vissen. Weet u? Helemaal aan het eind van het verhaal. Maar zoiets is er, volg mij. En toen dus had je die andere man, die zei, wat moet ik nou doen? En toen zei hij, nou, weet je wat je doet? Verkoop al je spullen. Geef het maar aan de armen of zo, weet je veel. Geef het maar aan de armen. En volg mij. Dat was het. En zo is het tot vandaag nog steeds zo. De Heer zegt, kom maar tot mij. En ik geef je wat te doen. Ik zal je handen vullen, enzovoort. Niet, ik zal je een carrière geven in de samenleving die dringend zit te wachten op de bijdrage van al die gelovigen. Nee, andersom. De Heer zegt, kom er maar uit. Ik geef je een andere bediening, zul je inschakelen in mijn werk. En dat is het tegenovergestelde van, ik wil ingeschakeld worden in jouw werk. Heb je dat nog? En eigenlijk, misschien overdrijf ik nu iets, maar dat is nooit weg voor de gelegenheid. Ik zeg het toch bij. Het is niet zozeer dat wij de Heer vragen of het bij ons komt. Het is de Heer die aan ons vraagt. Kom bij mij. Hebben jullie dat nog? Nee, die kan ik best wel verantwoorden, want er staat in 2 Korinthe 5, hè, waar Paulus zegt, wij zijn gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is de Heer die ons wat vraagt. En daar zouden we op ingaan. En dan ziet het leven er echt ineens heel anders uit, hoor. Dat is een heel fundamentele zaak. Ja. Wij waren inmiddels bij vers 4... over dat men een vriend der wereld kan zijn, maar dan is men een vijand van God. En andersom. Want zo staat het er, langs beide zijden. En het begrip wereld, dat is hier de verdere aanvulling van die wellusten uit vers 1. Want het gaat om gewoon de oude mens, de wereld als zodanig. En dan komen we bij een lastig vers, een moeilijk vers. Dat is jammer eigenlijk. Want het is een vers waar je in steekt, min of meer, waar je over struikelt. Omdat de vraag is, wat staat daar nou eigenlijk? En tot vandaag is daar nogal wat discussie over. Daar staat: of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ik weet niet wat u dan leest, wat u begrijpt als u het vers leest. Ik denk dat u niks begrijpt. Je begrijpt hooguit dat het een citaat is uit het Oude Testament. Want er staat dat de schrift te vergeefs zegt enzovoort. Zodat je vraagt waar staat zoiets dan in het Oude Testament. En het antwoord is nergens. Heeft iemand er een verwijzing onder gezet naar Numeri 11 vers 29... waar Mozes zegt, zijt gij voor mij ijverende, of zoiets. Hetgeen trouwens ook een tamelijk onbegrijpelijk vers is. Maar ik ga er niet eens naartoe. Het is tamelijk onbevredigend, om zo te zeggen, die verwijzing. Zodat men in de loop der tijd nog wat andere verwijzingen bedacht heeft. Ik heb een hele lijst van schriftplaatsen waarnaar dit vers zou verwijzen. Die lijst krijgt u van mij niet. Want ja, dat heeft ook geen zin. Het is allemaal even vaag en onbegrijpelijk. Maar ik zal u meteen zeggen hoe het wel zit. Die is trouwens niet zo heel moeilijk. Want er zijn ook andere interpretaties, namelijk vertalingen van dit vers. Bijvoorbeeld in de NBG, heet dat... officieel NBG van 1950 of 1951, wanneer het maar was, zoiets, hè. Wat toen een nieuwe vertaling heette. En daar luidt het: of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Nog een keer. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt? Dat wil zeggen, de schrift zegt met reden. Dat is de verkorte versie dan, hè? De schrift zegt met reden, dubbele punt. De geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Namelijk, God heeft ons zijn geest gegeven. En diezelfde God die ons die geest gegeven heeft, begeert die geest. Met jaloersheid, met naïven. Hij wil die geest als het ware terug ontvangen. Nou moet ik zeggen dat je in zo'n vertaling ook steekt. Dat wil zeggen, erover struikelt. Als je daarna afvraagt, ja, de Heilige Geest hebben wij ontvangen en God wil de geest terug hebben. Dat is toch een beetje moeilijk. En als je daarna gaat bestuderen, wordt het nog moeilijker. Want dan denk je, ja, de geest is een van de drie personen van de Godheid, enzovoort. Dus dan kom je daar weer in terecht. Het is een hopeloze aangelegenheid eigenlijk. Heb je daar weer een andere vertaling?
Ja, natuurlijk.
Groot nieuws.
Ja.
Dus ook al nieuw.
Denk niet dat de schrift zonder reden zegt, de geest die hij in ons liet wonen, eist hij geheel voor zichzelf op.
Ja, maar dat is wel wat er staat.
Ja.
Hij heeft ons die geest gegeven, maar hij vraagt hem als het ware terug. De gedachte is een heel eenvoudige. God heeft ons geest gegeven, dat is gewoon nieuw leven. Dat roep ik al jaren. Teug me niet hoe lang, roep ik altijd al. Die geest die hij ons geeft is niet maar een van de drie personen van de God. Hè. Ik kan het niet zonder lachen uitspreken. Helaas, geest is gewoon leven. Hij heeft ons zijn leven gegeven. Dat is, we noemen dat Pinksteren, om een of andere reden, maar ik noem het liever, dat is wat wedergeboorte is. Wij worden uit de geest geboren en ontvangen dus geest. Want wat uit de geest geboren wordt, of is, dat is geest. Johannes 3, weet u wel. Hij geeft ons leven en hij vraagt dat leven als het ware terug. Nog eenvoudiger, maar dan wat meer eigen woorden. Het idee is, dat God ons wedergeboren heeft om ons bekwaam te maken om te zijn. Ik citeer nu uit Korinthe, hè. Heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet de letter, maar des geestes. En hoe het maar heet, mag allemaal in de Tweede Korinthebrief. Ik meen hoofdstuk 3 nog. Want daar staat dat zo. Kortom, wij die wedergeboren zijn, zouden onze levens aan God geven die die levens van ons vraagt. Hij geeft ons namelijk dat leven opdat dat leven in zijn dienst geleefd zou worden. En daarmee heb je het verband met de voorgaande verzen. En zeker met de volgende verzen. Kortom, al die taalkundige problemen hoeven wij ons weinig van aan te trekken. Ik vind prima, heel goed dat die taalkundigen daar zijn. En als ze zeggen, het vers kan zus of zo gelezen worden, maar ook op deze manier, op een andere manier. En dan zeg ik, ja, dat is dan jammer. Maar hartelijk dank dat we dat weten. En daarna kijken we gewoon welke lezing in de context past. Dat is heel normaal, hoor. Want wij zijn ons dat niet bewust. Maar in de praktijk werkt dat zo met elke zin. Niet alleen in de Bijbel, ook buiten de Bijbel. Uitspraken krijgen hun betekenis, hun zingeving binnen het verband waarin het gezegd wordt. En ik kom vaak zinnen tegen die je op verschillende manieren kunt uitleggen, kunt interpreteren, zeker in onze langzamerhand tamelijk versleten taal. En uit het verband blijkt dan wel hoe het in elkaar steekt. Heb je dat? En dat is hier ook zo. Vandaar dat ik zonder enige aarzeling kies inderdaad voor die van het NBG. Die Grootnieuwsbijbel geeft het ook. Maar ik heb dezelfde lezing ook gevonden in de Lutherse vertaling. Nou is Luther niet altijd zo'n heel goede vertaler overigens. Maar die heeft die zin ook zo. En in de Leidse vertaling, in de vertaling van professor Brouwer, waar ik geen fan van ben, helemaal niet. Maar ja, ze hebben wel verstand van taal, die lui. Dus vooruit me weer. En ook de zogenaamde Petrus Canisius-vertaling. Meer heb ik niet nagekeken. Maar die hebben dat allemaal zo. Dat acht ik inderdaad de juiste lezing, want die past in het geheel. Waarbij waarna alsnog de vraag gesteld wordt, maar waar staat dat dan in de Bijbel? Want het schijnt een citaat uit de Bijbel te zijn. Dan moet ik u zeggen, het is niet een citaat uit de Bijbel. Het is een algemene lering van de Bijbel. Wat God ons geeft namelijk, zou gebruikt worden in zijn dienst. En mocht die moeilijk zijn, zeg ik, nou wat denkt u wat de functie is van de schepping als zodanig? Wat was nou eigenlijk de bedoeling van de schepping zelf? En het antwoord is, de schepping zal de schepper dienen. Dat is het. Vandaar dat je die beruchte verse, neem ik aan, van Romeinen 3 leest. Over de mens, er is niemand die goed is, er is niet tot één toe. Tezamen zijn zij onnut geworden. Maar wat zou dan het nut moeten zijn? Dat die schepping hem dient. Nou, dat is het dan. En als God ons nu verlost, zal ik maar zeggen, van al die banden van die oude zondige wereld, en hij geeft ons nieuw leven, maakt ons een nieuwe schepping in Christus, waarom zou hij dat doen? Nou, in de eerste plaats om, en ik citeer hem dan toch maar weer uit 2 Korinthe 4, om ons bekwaam te maken om hem te dienen. En daarom zijn we allemaal als kinderen Gods officieel dienstknechten van God en dienstknechten van Christus Jezus. Of we dat in de praktijk ook zijn, ja, dat is waar het verhaal hier over gaat. Wij worden opgeroepen om ons daaraan te conformeren. Dat wil zeggen, om die situatie te accepteren, dat nu we kinderen God zijn, zijn we dienstknechten van God. En niet van de wereld of van die andere, van die God deze eeuw. Niemand kan twee heren dienen. En we zijn bevrijd van de macht van de een, opdat we de ander zouden dienen. En daar gaat het gewoon over. En dat is de strekking van dat vers. Die geest die in ons woont, dat wil zeggen de geest die hij aan ons gegeven heeft, dat leven dat in ons woont, dat in ons geplaatst is, dat leven begeert hij, vraagt hij op. Na gisteren, zal ik maar zeggen, kan ik dan makkelijk even zeggen, nou ja, zo werkt het, het wordt geïllustreerd in Abraham. De Heer had hem een zoon beloofd, met veel omhaal, en toen kreeg hij een zoon, en dat was Isaac, en toen zei de Heer, nou, geef hem maar terug. Dit is het. En dan zeg ik weer, ja, maar Isaac is een beeld van de gemeente. Gebracht op het altaar. En het altaar wil niet zeggen de dood. Het altaar wil zeggen dienst aan God. En dat is onze positie. Levend en wel. Zie? En dus wat hier geïllustreerd wordt, of onder woorden gebracht wordt, is de algemene Bijbelse gedachte. En dan heb ik meteen gezegd dat die gedachte dus in ieder geval al vast ligt in Genesis, wat het maar was. Was het 22? Ik roep maar wat hoor. Ja? Dank je. Ja. In Genesis al. Daar vind je dat idee al terug. En je vindt het terug in de, verderop in de Bijbelse geschiedenis uiteraard. En het is een meer specifieke nieuwtestamentische waarheid. Dat is die van, en die is ook een moeilijke, maar daarom vertel ik hem ook. Hè? Dat is die onbekende waarheid. Dat Christus weliswaar de hoge priester is van het nieuwe verbond. Maar dat hij dat pas is, sinds zijn opstanding en op grond van zijn opstanding. Ik bedoel dus na de kruisiging. En van hem wordt gezegd in de Hebreeënbrief dat als hij hoge priester is, dan wel nu. De hoge priester zou iets offeren, toch? Staat er zo, hè? Waarom het noodzakelijk was dat ook hij als hoge priester iets zou offeren. En de vraag is, wat heeft hij dan geofferd? Als hoge priester en dus sinds hij hoge priester is. En dan staat er zichzelf. Hij heeft zichzelf geofferd. Namelijk, hij heeft zijn lichaam geofferd. Lichaam? Ja, het lichaam van Christus. En daardoor zijn wij, staat er in Hebreeën 10, daardoor zijn wij geheiligd. Maar heiligen is wijden aan de dienst van God. Offeren is ook wijden aan de dienst aan God. Dus het is hetzelfde. Dat wil zeggen, Christus heeft zijn lichaam geofferd. Hij heeft ons geofferd. Inclusief zichzelf, uiteraard. Want hij maakt deel uit van het lichaam. Dat is een understatement. Hij is het hoofd van het lichaam. En dus staat dat er zo. Wij zijn op het altaar gebracht. God zelf heeft dat gedaan, dan wel Christus heeft dat gedaan natuurlijk. En wij zijn in Christus, als leden van het lichaam van Christus, deelgenoten van dat offer. Dat wil zeggen, wij zijn onderdeel van het offer. Wij zijn gewijd aan de dienst van God. En dat is wat ons geleerd wordt. Misschien niet zo uitdrukkelijk hier in dit schriftgedeelte. Ik zei misschien, maar dan toch wel heel uitdrukkelijk in de Hebreeënbrief. Maar die wordt niet begrepen om de eenvoudige reden dat men niet beseft. En ik verwijt het niemand hoor, want ik ben er zelf ook in het verleden ingetuind. Men beseft niet dat dat offer wat Christus bracht niet is dat hij stierf van het kruis van Golgotha, maar dat hij een offer bracht in en na zijn opstanding. Dat is wat uitdrukkelijk beschreven wordt en bij herhaling. Want het staat er menigmaal, hè? Tot hoge priester gesteld, toen hij opstond uit de dood. En niet eerder. En sindsdien heeft hij zichzelf geofferd. En zo was het met de Heer Jezus zelf dus ook. Hij was dood, maar God gaf hem leven en vroeg dat leven terug. En toen kwam hij terug en zei, Vader, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dat slaat niet op zijn menswording, maar dat slaat op zijn opstanding uit de dood. Hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Weer Hebreeën 10. En de vader zei toen, stel u aan, zit aan mijn rechterhand. Ik maak u tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek... met de woorden uit Psalm 110, reeds. Maar ook met de woorden in de Hebreeënbrief. Die daar, Psalm 110, wordt daar immers uitgebreid... en vele malen geciteerd. Dat is de situatie. En dat is wat hier wordt aangehaald. Dan heb ik toch een paar versen uit het Oude Testament... inmiddels toch ook geciteerd in dit verband... Dit is wat de Bijbel leert. God geeft ons wat en we zouden wat we hebben ontvangen in zijn dienst stellen. En zo staat het letterlijk dus in Romeinen hoofdstuk 6. En anders wel, dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid enzovoort. En de kortste samenvatting is natuurlijk nog altijd die van Romeinen hoofdstuk 12... Ik bid u, door de ontfermingen Gods, vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En het betekent heus niet, ik bid u dat gij doodgaat, want offeren is niet doodgaan, hè. Offeren is wijden aan de dienst van God. Dat daarvoor eerst die oude mens moet worden weggedaan... Dat zit er dan vast, ja. Maar de essentie van het offer is... het wordt gewijd aan God. En ik bid u dat gij uw lichaam stelt... tot levend, heilig, God de welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke eredienst. Dat wil zeggen, als er dan zoiets bestaat als een eredienst... of een aanbiddingsdienst... dan bestaat dat niet uit dat we God een paar woorden aanbieden... in een aanbiddend gebed dus... En ook niet dat we tienden zouden geven, want dan doen we God voor 9/10 tekort. Ja, wij zouden ons al op het altaar brengen. Dat is een lied uit Zuster Alt, weet dat? Uit Glorieklokken. Dat komt uit het Amerikaans natuurlijk. Is u al op het altaar? Nou, daar hoort het. En daar gaat het hier over dus, hè? En dat blijkt wel uit het verband. Want nog een keer. Meent gij dat de schrift vergeeft zegt enzovoort. De geest die hij in ons deed wonen... begeert hij met jaloersheid. Die vraagt hij terug om hem te dienen. Vers 6. Ja, hij geeft meerdere genade. Dat heet bij andere gelegenheid... we hebben ontvangen genade op genade. Of anders genade voor genade. Dat is Johannes 1. Genade in overvloed, dat is Efeze 1. Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom, zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade, zo onderwerpt u dan Goden. Ik lees met opzet die volgende regel ook even mee. Want wij zijn hopelijk bekend met de gedachte dat wij zondaren begenadigd moeten worden. Want ja, als je door de wet niet zalig wordt, dan ben je dus overgeleverd aan eventueel gratie. Door de genade Gods dus. En dus zijn wij bekend met de gedachte dat door de genade die God ons geeft, onze zonden zijn vergeven. Tenminste, dat hoop ik maar, dat u daarmee bekend bent. Maar ja, er staat op de Alpha-cursus, is dit, jongens. Dit is heel eenvoudig. Achter het woord genade staat... genade is onverdiende gunst. Staat er gewoon in. Hè? Dat is, staat al die commentaren, hè? Zonder schoolniveau is dat. Maar het is waar, het is zo. Genade is onverdiende gunst. Dat wil zeggen, genade is niet maar vergeving van zonde. Genade is veel meer dan dat. Is een veel ruimer begrip. Onverdiende gunst is het algemeen. En de Bijbel leert dat wij uit of door die genade God niet maar vergeving van zonde hebben ontvangen. Dat is wel zo, maar dat is maar het begin van het verhaal. Want vervolgens is het zo dat wij door die genade God... Dan kom ik weer, want ik gebruik liefst maar steeds dezelfde termen... dat we door de genade Gods bekwaam gemaakt zijn... om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En als je het woord genade in het Nieuwe Testament opzoekt... dat kan tegenwoordig iedereen, hè? Met al die computerprogramma's, toch? Of met een concordantie, dus, dat kan ook hoor. Maar zoek je dat begrip genade op, dan kom je het vanzelf tegen. Waar Paulus zegt, mij is door genade gegeven... Wat, vergeving van zonde? Nee, om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Dat was Efeze 3 zo uit het hoofd. Of uit Romeinen 12, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot u lieden. En onder die genade verstaat hij dus zijn eigen bediening. Als apostel. Of nog anders, hij zegt door de genade Gods ben ik wat ik ben. En niet maar een zondaar wiens zonden vergeven zijn, maar een apostel. Een dienstknecht van Jezus Christus. Het is zijn bediening, het is zijn loopbaan, dat is zijn identiteit. Zie? Nou, daar gaat het hier dus ook over. En dat blijkt uit die volgende vers. Hij geeft meerdere genade. Hoezo? Nou, hij geeft ons de gelegenheid om God te dienen. Want de uitdrukking, zo onderwerpt u dan goden, zegt, ik wou zeggen impliceert, maar dat is te zwak uitgedrukt, die uitdrukking die zegt simpelweg dat wij ons in dienst van God zouden stellen. Ik weet wel dat onderwerping bij ons inmiddels een negatief begrip geworden is. Hebben we aan de verlichting te danken. Nee, de filosofische stroming als zodanig. Hè? Alle mensen zijn gelijk en niemand is meer dan een ander. Dus ik moet u zeggen dat het volstrekte onzin is. En onderwerping heeft van doen met onderdanig zijn... en dus het dienen van iemand die in rangorde hoger staat. Die begrippen kennen wij niet meer... en daarom is ons land ook onbestuurbaar geworden... Nee, er is niemand die aan het stuur zit. Er is een hele commissie zitten daar. En als er een beslissing genomen moet worden, dan moet er een commissie komen. Die gaat eens iets bespreken en komt dan een probleem tegen weer. En dan wordt er weer een andere commissie ingesteld die eerst dat probleem moet bespreken, enzovoorts. En vroeger was het zo, er was iemand gewoon de baas. En die werd met de zaken geconfronteerd. En die baas zei dan, nou, dan doen we het voortaan zo. Zus en zo. Nou, dat was het dan. En dan kun je wat doen. Maar tegenwoordig is dat allemaal afgeschaft. Want we moeten democratisch zijn en inspraken hebben enzovoort. Oeverloos zeuren en weet ik veel wat. En er komt nooit een beslissing, want niemand is verantwoordelijk. Men is wel wijzer. Want als iemand wel een beslissing neemt en iets doordrukt... dan wordt hij daarna afgebrand. Daar krijg je een boel vijanden van. Het eind van je carrière, dus dat gaat niet meer. Zo gaat het toch? Lang leven de democratie. Als een regering het compleet verprutst heeft... gaan die jongens naar huis en meisjes gaan naar huis met een aanzienlijk pensioen... en dan kan er een vogelstelletje proberen. Is niemand verantwoordelijk ergens voor? Ze hebben een job en ze maken een persoonlijke carrière... maar er is niemand ergens verantwoordelijk voor. Toch? En officieel is er één in Nederland verantwoordelijk... maar die moet zijn mond houden. Die mag geen uitspraken doen en mag geen mening hebben. Ja, dat schiet ook niet op. Ja. Toch? Ik heb altijd medelijden met die man. Ja. Dan ben ik serieus, ja. Ook respect, maar ook... ja, ik zal me geen raad weten in zo'n positie. Maar daarom moet hij dat ook doen en niet ik. Maar toch wel. Gelukkig maar. Maar het bestaat gewoon niet meer. Wij kennen die begrippen niet meer. Hè? Er staat... zo onderwerpt u dan... Nee, eerst staat er... Ja, hij geeft meerdere genade. Hoezo dan? Wat dan? Nou, er staat in de schrift, in het algemeen... God wederstaat de hoogvaardigen. Dat wil zeggen, populair gezegd, de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Hij komt in de eerste plaats, denk ik, zo letterlijk mogelijk uit Spreuken 3, vers 34. Zekerlijk de spotters zal hij bespotten, maar de zachtmoedigen zal hij genade geven. Degene met een grote mond die alles beter weten, dat zijn de hoogmoedigen, die zullen vernederd worden. En de zachtmoedigen, de ontvankelijken... Degenen die geneigd zijn te luisteren, Die zal mij genade geven. En dat is een algemene waarheid. Die heet ook onder andere dat de bergen zullen tot dalen worden en de dalen zullen worden tot bergen. Of bergen worden vlakke velden en het vlakke veld zal verhoogd worden. Toch? Want het gaat over precies hetzelfde, want het is beeldspraak. Los van of het misschien ook een letterlijke betekenis heeft, de overdrachtelijke is in elk geval veel belangrijker. Hè? Het hoge boom zou hij vernederen en die kleine onaanzienlijke zou hij verhogen. Kent u die ook nog? Dat is het algemene beginsel. En daarom heet het, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Bij andere gelegenheden, dat is meen ik trouwens, was dat niet Petrus? Nou ja, doet er ook even niet toe. Maar het zijn dus 1 Petrus 5, dacht ik. Maar dit zijn dus volstrekt dezelfde gedachten. Want er zijn talloze schriftplaatsen die dit onder woorden brengen. God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, dat wil zeggen een nederige positie innemen. U kent dat waarschijnlijk ook uit die gelijkenis. Waarbij de Heer zei, denk erom jongens en meisjes, als jullie ooit eens gevraagd worden ergens voor een diner om te komen eten, dan, dan wil je natuurlijk wel graag vooraan zitten. Maar als je dat wil bereiken, dan kun je het beste maar ergens achteraan gaan zitten. Omdat in het zicht van iedereen de Heer zou zeggen, kom op, kom hoger op, vriend. Je hoort daar niet, je hoort hier te zitten. Enzovoort. Wees maar nederig. En in het algemeen, de minste zal de meeste zijn in het koninkrijk. Ja. Dat wil zeggen, de dienende functie is in de praktijk uiteindelijk de hoogste. Dus dat komt zoveel in de Bijbel voor dat ik het niet zo zinvol vind om u dat allemaal voor te kouwen. Zo ligt het nou eenmaal. 1 Petrus, hè? 1 Petrus. 1 Petrus, ja.
1 Petrus 5, vers 5b,
daar onderaan de hoek. Ja, die citeerde ik net uit het hoofd, ja, dat was vers 6. En eerst vers 5, einde van het vers. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is letterlijk hetzelfde. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen op zijn tijd. Zie, dat is de gang van zaken. Waarbij vernedering dus de betekenis heeft van dienstbaar gemaakt worden. Dat is de echte betekenis. Niet dat het een schande is of zo, want wij leggen dat in het begrip vernedering, omdat wij vinden dat alle mensen gelijk zijn en vernedering, dan val je uit de hele mensheid als het ware. Maar vernedering wil gewoon zeggen een dienstbare positie innemen. En dat zouden wij doen. Want wij zijn weliswaar geroepen, dat kan je ook uitgebreid in de Bijbel lezen. We zijn weliswaar geroepen tot heerlijkheid en tot koningschap en tot priesterschap. En het wordt geacht een hoge functie te zijn, toch? Jawel, maar dat ligt in de toekomst. En vooralsnog zijn wij kinderen, en die verschillen in niets van dienstknechten. In dit verband spreekt Galaten 4 daarover. Dus hier hebben wij vooralsnog een dienende en daarmee ondergeschikte functie. En dat ligt in het woord nederig zijn. In dat verband zou ik misschien ook nog aan moeten halen, omdat het een vers is wat ook slecht begrepen wordt. Filippenzen hoofdstuk 3. Waar staat in vers 20? Maar onze wandel, ons burgerschap in een andere vertaling, ons doen en laten, onze rechtspositie uitwerkend in ons praktische leven, onze wandel, onze polytuima, onze wandel is in de hemelen, zei ik 4, het is Filippenzen 3. Vers 20, onze wandel is in de hemelen, waaruit Maar het betekent op grond waarvan. Want uit heeft de betekenis van. Op grond waarvan hieruit volgt. Dat is het, hè? Omdat onze wandel in de hemel is, met andere woorden, omdat onze wandel is in de hemel, verwachten wij ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Vernederd lichaam. De betekenis is van ons dienstbare lichaam. Ons lichaam waarin en waardoor hij gediend wordt, terwijl dat lichaam op aarde is. Kortom, de betekenis van het woord ligt enigszins anders dan in onze spreektaal, om zo te zeggen. En daarna vestig uw aandacht maar op dat dit de volledige samenvatting is eigenlijk van wat nou eenmaal in die Filippense brief beschreven wordt. De aard van de Filippense brief is deze, namelijk we zijn weliswaar met Christus opgewekt en dat soort dingen meer, maar het neemt niet weg dat we hier op aarde een dienende taak hebben. Dat is Filippense. Dat we op aarde navolgers van de Heer Jezus op aarde zouden zijn. Die zichzelf vernederd heeft. Er staat dezelfde uitdrukking dus. Hetzelfde woord. Die zichzelf, waar staat het in Filippenzen 2? Die zichzelf vernietigd heeft. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Namelijk, hij is gehoorzaam geworden. In zijn geval tot aan de dood, ja, de dood des kruises. Maar u begrijpt toch dat dat vernederen betekent dat hij dienstbaar gemaakt is, dat hij gehoorzaam geworden is. Horig, in een historische term. Dan was men horig. Dan hoorde men ergens bij, maar dat horig wil zeggen dat men inderdaad niks te zeggen had, ik zeg het maar weer zwart-wit dan, maar dat men geacht werd te luisteren naar iemand die wat te zeggen had en over hen te zeggen had, of het voor het zeggen had, heet zoiets. We kennen die woorden nog wel, hoor. Zie? Nou ja, dat vernederde lichaam dus uit vervolgens Filippenzen 3 is dat lichaam dat dienstbaar was, dat gesteld was tot levend heilig Gode welbehagelijk offer. En omdat het vernederd was, dat wil zeggen dienstbaar gemaakt was, daarom ook zal het verheerlijkt worden. Of zoals het staat in Romeinen 8, voor zover wij hier leidzaam waren, ik zeg het iets anders dan het er staat, maar dat doe ik nou met opzet. Voor zover wij hier leidzaam waren en daarmee ondergeschikt, zullen wij verheerlijk worden. Want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Over dat lijden gaat het daar. Dat wil zeggen, leidzaamheid. In de zin van, dan wordt men dus geleid en is men ondergeschikt. En dat is een nederige positie. Zie? Nou ja, dan weer terug naar Jacobus hoofdstuk 4. God wil dat leven van ons terug. Kortom, hij wil dat we hem dienen. En daartoe heeft hij ons genade gegeven. Wat wij dus in ons leven zouden doen, is niet maar bidden en God vragen, Heer geeft u mij dit en Heer geeft u mij dat. Jacobus zegt, ja, dat kan het wel vergeten, want de Heer geeft dat toch niet. Want dat is niet in overeenstemming met de wil van God. Dat is maar wat voortkomt uit de noden van de natuurlijke mens. Wat je moet doen, wat je zou doen, is je aan God onderwerpen. Dat is vers 7. En dan ziet de situatie er ineens heel anders uit. Want kijk, ik weet wel, misschien neemt u me dat niet in dank af, maar het idee dat wat we ook hier ontberen, wat ons ook ontbreekt of mankeert, dat we dat maar aan God vragen en misschien geeft hij ons dat, vooral als we hard genoeg doorzeuren, dan Ja, dat is de omkering van de situatie. Dan hebben wij het voor het zeggen en de Heer heeft het maar te doen. Dan zijn wij de baas en we verwachten dat de Heer ons helpt bij het uitvoeren van onze plannen. Maar de bedoeling is andersom. Nou, de Heer heeft zo zijn plannen. En hij verwacht dat wij ons laten gebruiken voor de uitvoering van die plannen. En hij geeft ons daarvoor de gelegenheid. Wij waren onnut, maar wij zijn nu nuttig gemaakt. Onesimus, de weggelopen slaaf, weet u nog? Die tot bekering komt en teruggestuurd wordt. Dat verhaal is het min of meer. Want daar zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Maar ik hoop dat het principe u duidelijk wordt. En voor zover wij dan in dit leven van doen hebben met de duivel, voor zover wij dan de schuld van wat er misgaat niet leggen bij onze eigen wellusten, maar bij de God Israël, de duivel die de wereld regeert. Hier staat, en Peter zegt het trouwens ook, met ongeveer dezelfde woorden, de enige manier om daaraan te ontkomen is het tegenovergestelde te doen. Niet de duivel bestrijden, maar u aan God onderwerpen. Dat staat er. En zo hebben degenen die versen hebben ingedeeld, dat is niet zo lang geleden pas gebeurd hoor, in de dagen van de reformatie eigenlijk pas, ja, die hebben het ook inderdaad zo ingedeeld. Er staat, zo onderwerpt u dan God, u wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe wederstaat men de duivel? Door zich aan God te onderwerpen. Dat wil hij niet, die duivel. Dus men wederstaat de duivel door zich aan God te onderwerpen. En dat is de enige manier. En ik zeg dat toch wel wat nadruk, want er bestaat natuurlijk al heel lang een trend. Ja, ik zeg het altijd zo cynisch, maar ik weet nooit hoe het anders moet. Er bestaat zo'n trend die bij gebrek aan kennis van de Bijbel en bij gebrek aan kennis van het werk Gods in onze dagen zich richt op het werk van de duivel in onze dagen. In de zin van, wij zullen eens aantonen dat de duivel hier of daar ergens bezig is om ons te waarschuwen. Weet je wat dit van de duivel is en dat is occult en hier moet je bij vandaan blijven en dat is gevaarlijk en al dat soort dingen meer. Maar die dingen hebben niet zoveel zin, want ik kan u geruststellen, overal in de wereld is de duivel actief. Aan beide kanten van de strijdende partijen in de wereld. Dat maakt verder niks uit. En het is ook makkelijk aantoonbaar, maar je hebt er niks aan. Waar je wat aan hebt, is om het te negeren en in plaats daarvan dienstbaar te zijn aan God. Een mens wordt niet zalig als hem alle boze geesten worden uitgedreven. Of niet, toch? Een mens wordt niet zalig doordat hij weet waar overal de duivel actief is. Een mens wordt zalig door onderwerping aan God en zijn woord. Dat wil zeggen primair door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar zaligheid is ook een begrip wat verder strekt dan dat. Net als het begrip genade. Het heeft betrekking op heel onze levenswandel. Zoals we eerder naar aanleiding van Jacobus 1 al gezien hebben. Gaat ook over de zaligheid der ziel. En de bedoeling is niet dat wij gaan strijden tegen die tegenstander. De Bijbel zegt, die tegenstander is overwonnen. Dat is het punt niet. Uitwerking daarvan volgt in de toekomst. Maar voor het heden geldt voor ons als gelovigen dat wij God zouden dienen. En dus leven volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Der vrijheid en der genade. En dat is inderdaad een nederige positie. Ja. Eentje van dienstbaarheid. En er staat dus, onderwerpt u dan goden. Dat is vers 7 en dan vers 8. Naakt tot God. In de zin van tot God naken, namelijk naderen. En wat u gewoon uit het hoofd moet leren, is dat als je die term tegenkomt, naderen tot God. U weet wel, het nieuwe verbond, dat is een betere hoop door welke wij tot God naderen. die term, tot God naderen. Dat is de vertaling naar het Nederlands. Nou ja, het is eigenlijk de vertaling naar het Grieks van een Hebreeuwse term die in het algemeen niet alleen vertaald wordt met naderen, maar ook met offeren. En dat is, het is het woord voor offeren namelijk. Korban. Dat is weer zo, omdat als men tot God nadert, kan dat alleen maar om God wat te geven. Dat wil zeggen, men onderwerpt zich aan die God. Dat is niks moeilijks. Dat is het idee van als men nadert tot een hooggeplaatste, dan gaat men daarbij door de knieën. Men knielt. Of nog verder. Men strekt zich plat uit op de grond. Met gespreide armen en benen. Dat is de oude variant. Ja. Dat is wat men doet. Men stelt zich ter beschikking. En tot God naderen is dus zichzelf aan God ter beschikking stellen. Dat is ook de achtergrond van, om nog eens iets moeilijks aan te halen, slecht begrepen schriftplaatsen, dat is de achtergrond van dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen, is dat niet het laatste vers van Hebreeën 4, dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En wat zou je daar dan doen? Het antwoord is je ter beschikking stellen aan degene die op de troon zit. En die geeft ons dan, dat staat daar ook in dat vers, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wanneer dat zo nodig is. Eventueel. Heb je dat? En wat geeft hij ons dan nog een keer? Nou ja, waar gaat de Hebreeënbrief over? Is de vraag dus eigenlijk. Hè? Waar gaat de Hebreeënbrief over? Dat wij niet leven in dienstbaarheid onder het oude verbond. Want het oude verbond is beëindigd. En het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron is afgeschaft. Want er is een nieuw verbond aangebroken met een nieuw priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En we zouden dus niet dienen onder het oude verbond, maar dienen onder het nieuwe verbond. Dus je meldt je niet bij Aaron of een van zijn opvolgers, de hoge priester van het oude verbond. Maar je meldt je dus aan voor de dienst aan God bij de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is het laatste vers van Hebreeën 4, later herhaald in Hebreeën 10. Bijna letterlijk, maar met volstrekt dezelfde gedachte. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, enzovoorts. Maar het is precies hetzelfde als dat we onze lichamen zouden stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Beslot, ook de oud-testamentische offers werden gebracht voor het aangezicht des Heren. Dan wel voor de getuigenis, want strikt genomen officieel stond ook het brandofferaltaar voor de Ark des Verbonds. Die een beeld is van troon der genade. Dat weet u toch, hè? Enzovoorts. Ik bedoel, het is algemene Bijbelse waarheid. Nader tot God en hij zal tot u naken. Let op de volgorde van Jacobus 4, vers 8. Dus niet de Heer komt tot ons. De oproep van de Heer is dat wij tot hem zouden komen. En eventueel komt hij ons dan tegemoet. Hebt u die? Zo werkt het. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig dus de handen. Wacht even, dan kunt u even tot u door laten dringen. Reinig de handen. U begrijpt toch dat we hier zijn bij de oud-testamentische instelling van het priesterschap, waarbij de Heer de handen zou vullen van de zonen van Aaron. Die term wordt dan gebruikt, toch? Maar voor dat doel moesten die handen wel eerst gereinigd worden. Bij de priesterwijding moest zelfs de hele priester in bad. gereinigd worden. En daarna was het zo dat als de priester bij gelegenheid, als het weer zijn beurt was, of de tijd weer was, of wat het maar was, als hij dienst moest doen in de tabernakel, want die wordt het uitgebreid beschreven, de tabernakeldienst. Als hij dienst moest doen, dan moest hij eerst langs dat koperen wasvat. En de Mohammedaan hebben nog steeds zoiets, hè. Want ja, die willen religieus wezen, dus die hebben wat rituelen uit de Bijbel overgenomen. Beter, hoe was de uitdrukking? Beter goed gegapt dan slecht bedacht of zoiets? Ik probeer hem nou te onthouden. Goed gegapt is het, hoor. Goed gegapt, heb ik achteraf bedacht. Ja, zo was hij. Dan slecht. Dus dat hebben ze gedaan. Dus nou moeten ze, als die luid dienst doen, moeten ze eens handen wassen. Maar ik geloof dat de boeddhisten dat ook doen of zo. En hindoes. En ik geloof dat iedereen dat zo'n beetje doet. De eerste handen wassen. Desnoods het hele lijf wassen. In een smerige rivier als de, weet je, de Ganges. Ja. Nou ja. Dat soort dingen meer. Maar zo is het, ja. De handen moeten gereinigd worden, omdat die handen gevuld zouden worden met het werk des Heren. Dat is waar het over gaat. En hoewel heel de term priesterschap hier niet genoemd wordt, gaat het, ik hoop dat u dat begrijpt, over het praktische priesterschap van de gelovigen. Alle, wel te verstaan. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. En die dubbelhartigheid, dat begrijpt u, dat is aan de ene kant een vriend van God willen zijn, aan de andere kant een vriend van de wereld. En daar valt verder niks aan uit te leggen, want dat is algemeen altijd het kenmerk van het officieel aanvaarde en christendom geweest. Aan de ene kant weliswaar God willen dienen, maar aan de andere kant de wereld willen dienen. Altijd het probleem geweest. Christenen moesten zo nodig in de wereld wat betekenen. En de overheid, de wereldse overheid, kon die christenen ook wel weer gebruiken, van de andere kant. En zo werd het verhaal, werden ze ingekapseld. Dat is altijd gebeurd. En dat gebeurt tot vandaag, uiteraard. Hè? Ja. Maar dat is niet de bedoeling, nee. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treur en uw blijdschap in bedroefdheid. Namelijk, kom tot bekering en het wordt gezegd tot gelovigen. Hè? Laat nou die wereld eens los. Houd daar nou mee op. Met dat horizontalisme. Maar vernedert u voor de Heer. En hij zal u verhogen. En er staat er niet eens bij dat je dan bidden moet over alles en nog wat. Er staat gewoon gegarandeerd. Hij zal u verhogen. Want de algemene Bijbelse waarheid is dat God zijn dienstknechten geeft wat zij nodig hebben in zijn dienst. En dat kan toch alleen maar gunstig zijn voor het aardse leven, begrijp je me goed? Aardse leven is aardse leven. Er zitten allerlei haken en ogen aan. En hoe het allemaal, om het allemaal heen, netten en klemmen en leven en beren en wat het allemaal maar was. En het eindigt ook nog eens een keer in de dood. Zo is het toch? Maar voor zijn dienst zou hij ons geven al wat wij nodig hebben. En het vervolg erop is, de arbeider is zijn loon waardig. En de verhoging volgt in de toekomst als de Heer zelf in heerlijkheid zal verschijnen. In zijn wederkomst, want daar ligt het vervolg op dat verhaal. Zie? En daarom, broeders, spreek niet kwalijk van elkander. En daarmee ben je terug in vers 1 van hoofdstuk 4. Maar ook in hoofdstuk 3 ben je dan terug. Hebben we die nog? Want al dat geruzie, al die oneenigheid, al die strijd komt maar voort uit al dit gepraat en kwalijk spreken van elkander. Efeze zegt, als je dan toch spreekt, spreek dan dingen die nuttig zijn en die tot stichting zijn. En Colossense zegt, als je dan toch spreekt, laat die woord te alle tijden met zout besprengd zijn. Dat wil zeggen, met het woord Gods. Want zout staat voor geest. En voor de conserverende, dan wel blijvende werking van de geest, dan wel het woord van God. Dat zouden wij spreken. Spreek dus niet kwalijk van elkander, want die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder dus oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Want daarmee ben je wet aan toepassen. Hè? Het idee is namelijk dat als je vindt dat iemand het niet goed doet, dan heb je dus een norm aangelegd. Toch? Dan ben je wet aan het hanteren. En de discussie ontstaat daardoor nog over. Mag het nou wel of mag het nou niet? Heb ik nou iets verkeerds gedaan of niet? Waar is het dan verboden? Of andersom, waar is het toegestaan? En dan ben je met wet bezig. Daar ben je al mee bezig als je denkt dat je elke dag je zonde moet beleiden. Dan moet je wel weten wat in die categorie van zonde valt. Dus dan ben je wet aan het aanleggen. Dat is verkeerde methode. Fundamenteel fout, ja. Dus, Paulus zelf zegt, ik oordeel niemand. En ik ben in uw oordeel ook niet geïnteresseerd. Bij nader inzien, dat heb ik 6 weken, hoe lang is het geleden? 8 weken? 10 weken geleden? Ben ik de vorige keer mee geëindigd. Met diezelfde woorden. Dat Paulus zegt in 1 Korinthe, het maakt mij niet uit wat jullie oordeel over mij is. Ik oordeel ook mijzelf niet. Die tijd van oordeel, die komt in de toekomst. En het oordeel is aan de Heer zelf. En daar wachten we op. Zie? Goed. Ik lees hem even verder. Er staat dan nog. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Dat klopt ook nog. Want je kunt wel wet gebruiken om elkaar te beoordelen. Maar dan ben je nog niet een dader der wet. Dan plaats je je in de positie van rechter. En daarmee nog weer op het allerhoogste niveau. Dat gaat ons niet aan. Om te oordelen. Elders staat, oordeelt niemand omdat gij niet geoordeeld worden. Ja. Kortom, vers 12. Er is één. Want enig is gewoon het telwoord 1, hè? Het hoofdtelwoord 1. Er is één wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zet gij die een ander oordeelt? Wat Jacobus zegt is, laat dat nou achterwege. Als er geoordeeld moet worden, er is één rechter. Er is maar één die dat toekomt. En daar moet je het ook laten. En voor de rest zouden wij de Heer dienen. Dat is de verantwoordelijkheid, niet die we hebben voor andermans leven, maar voor ons eigen leven. En ons past in het algemeen en in de breedte nederigheid. Niet alleen onderwerping aan de Heer, maar ook in het algemeen een nederige levensbeschouwing. Die wordt uiteengezet in de volgende verse, waar dan boven staat onzekerheid des levens. Maar ja, dat vind ik nogal eufemistisch wat er boven staat. Want in werkelijkheid gaat het erom dat wij niet zo hoogmoedig moeten zijn te denken dat wij alles in ons leven onder controle hebben. Ja. En dat we ons eigen leven kunnen plannen. Dat kunnen wij namelijk niet. Het probleem is dat men ons dat wel wijs maakt, van jongs af aan. En dat we vooral een carrière moeten plannen. Als we het zelf niet kunnen, zijn de mensen die voor een aanzienlijk bedrag ons daarin willen bijstaan. Er zijn bureaus voor, ja. Voor carrièreplanning, ja. Dat moet allemaal tegenwoordig. En het is de grootst mogelijke onzin, alleen als je erachter komt, is dat te laat. We hadden allemaal, ik in ieder geval, en ik ken er nog een paar hier, we hadden allemaal zulke goede plannen, zulke mooie plannen voor onze leven. Zulke ideaalbeelden. En als we terugkijken nu, jongen, wat een zootje is het geworden. Toch? We hadden het niet in de hand, blijkbaar. En daarna krijg je natuurlijk, en wiens schuld is dat dan? En dan moet ik u zeggen, ja, dat doet er nou weinig toe. Altijd onze eigen schuld. Maar ik zeg ook wel eens, ja, maar we konden niet beter. Maar ja, dan is het nog je eigen schuld. Dan nog je eigen verantwoordelijkheid. En dat is, nou, dat is het hele punt. Wij moeten niet zo hoogmoedig zijn te denken dat wij dat onder controle hebben. Want dat is niet zo. De prediker zegt, het is tijd en toeval dat de dingen bepaalt. Niet dat we zelf niet, niet iets aan kunnen dragen, om niet te zeggen bij kunnen dragen. Maar wat er uiteindelijk van terechtkomt, is afhankelijk van heel wat factoren die wij op geen enkele wijze in de hand hebben. Hebben u dat nog? Dat is de karikatuur van de zeezeilers. Ze gaan op reis en ze weten niet wat hen wacht. Ze weten een beetje, ongeveer, welke route ze het beste kunnen nemen over de oceaan. En waar ze de meeste kans hebben op het goede weer, de goede wind en een goede zeestroming en alles. Maar zeker daarvan zijn ze nooit. En dat is het avontuur van het leven. En soms denk ik dat de beroemde zeezeilers van vandaag, die sportievelingen, weet u wel, die trouwens tamelijk rijk zijn, anders konden ze het niet doen, maar dat het typisch de lui zijn die moeite hebben met het leven gewoon in een samenleving als zodanig, waar ze de dingen helemaal niet onder controle hebben, waar te veel factoren zijn, en dan gaan ze in een schipje en dan zeggen ze dag vader en dag moeder, u kent het liedje wel, en gaan de zeeën, de wereldzeeën bezeilen met de idee van, ik ga alleen solozeilers zijn, dat hè, met de idee van, en hier, ja, heb ik alles onder controle. Wat niet waar is, het is natuurlijk zo, als het misgaat, is het 100% mijn eigen schuld. Het is een negatief ding dus, en daarmee is het eigenlijk een karikatuur. Ik denk niet dat ik er geen respect voor heb, ik heb een groot respect voor die lui, maar dit is ongeveer het idee, hè? Men zondert zich af. Men neemt het leven in eigen hand. Men neemt de eigen risico's op zich. Men neemt de volle verantwoordelijkheid. En men heeft het onder controle voor zover wat te controleren valt. Maar het is het avontuur van het leven. En daarom zijn schilderijen met scheepjes op zee zo fascinerend en zo populair. Omdat ze uitbeelding zijn van heel het menselijk bedrijf. En ook van trouwens van het christelijk bedrijf. Want het zal u gedacht zijn hoeveel liederen wij hebben in de trant van. Dank u, zuster. Het scheepje onder Jezus hoede. En meester de stormwind giert woedend. Dat zijn allemaal liederen, bekende liederen. Er zijn er veel meer, maar die vraag ik straks wel na. Want ik moet. Oh nee, ik moet nog naar Urk. Nee, dat is volgende week pas. Dus vooruit maar weer. Maar zo zijn er zoveel. Maar dat is omdat het inderdaad een uitbeelding is van ons bestaan feitelijk. We hebben het niet in de hand, ons past nederigheid. Van die solozeilers kun je dus ook inderdaad horen dat ze groot respect hebben voor de wereld, de schepping, de natuur als zodanig. De grootheid van de kracht daarvan die ver boven die van de mens uitstijgt. En voor sommigen zelfs. Zien ze dan de kracht en almacht van God in, afhankelijk van wat ze geloven uiteraard. Maar zo is dat eenmaal, ja. Het is een uitdaging enerzijds, maar anderzijds de erkenning van, ik heb het niet in de hand en ik hoop er het beste van. En zo gaan wij het leven in. We hebben het niet in de hand, wij hopen er het beste van, maar het beste wat je kunt doen is inderdaad zeggen, heer, wil gij maar stuurman zijn. Maar dan moet je je er verder ook niet mee bemoeien. Toch? Denk er maar eens over na. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij u kennen. Dat u zich in uw woord in elk geval aan ons hebt geopenbaard. Ons dit woord hebt nagelaten met daarin ook de belofte dat u ons in heel de waarheid zou leiden. En we danken u daarom dat wij die waarheid niet alleen mogen zoeken, maar ook vinden. En ons bewust mogen zijn dat wij ook verantwoordelijk zijn voor die waarheid die u ons hebt toebedrouwd. Dat wij geworden zijn een huis en pilaar der vastigheid der waarheid. We danken u daarom dat wij weliswaar leven in een duistere wereld, maar dat wij niettemin kunnen en zouden wandelen in uw licht, het licht van uw woord, uw geest, uw leven, waarin u uzelf aan ons hebt bekendgemaakt en gezegd hebt, niet alleen wie u bent in abstracto, maar u hebt ons verteld wat u doet in de loop van de geschiedenis. En wij weten wat het was in het verleden, maar u hebt ons ook verteld wat u zult doen in de toekomst. Maar ook wat u doet vandaag en hoe wij als individuele gelovigen samengevoegd zijn en worden in dat ene lichaam van Christus dat aan u geofferd is en dat in uw dienst staat. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. In het besef dat u ons leven hebt gegeven en dat u van ons verwacht dat wij dat leven dat wij dan hebben alsnog in uw dienst stellen, opdat we alsnog nuttig gemaakt zouden worden als dienstknechten van dat nieuwe verbond. Wij danken u dat we daarom ook vandaag weer hierbij mochten zijn om uw woord te openen. Om ons los van de omstandigheden in de wereld te oriënteren op wat u in uw woord ons te zeggen hebt. Wij danken u daarom voor die rijkdom van uw genade, dat u ons onderwijst en een plaats gegeven hebt in uw werk en daarmee in uw koninkrijk. Amen.